zitten. Ja, liefde is eigenlijk iets heel bijzonders, hè? Als je dat goed bedenkt of ziet. Ik was daar van de week zo een beetje mee bezig. En we hebben natuurlijk een jaar achter de rug waar er in ons gezin 3 babytjes bijgekomen zijn. En dat vind ik altijd mooi dat, ja, dat hadden wij ook. Dat, je eigen baby is altijd het mooiste natuurlijk. Ja. Ze zijn wel aan het vergelijken, maar als je dan de moeder ziet en naar hun kindje kijkt, dan denk je, ja, wat een wonderlijk. Die liefde dan voor zo'n kindje ontstaat. En hun kindje het allermooiste is. En dan bedenk ik waar we over gezongen hebben, dat God heeft zoveel kinderen. En hij vindt ons allemaal prachtig. Bij hem is er geen onderscheid. Hoe we er ook uitzien. En ja, dat is met de liefde ook zo wonderlijk. Als je dat wel eens ziet tussen man en vrouw. En hoe anderen naar mensen kijken. Dan denk je, nou ja, daar zou ik niet verliefd op kunnen worden. Maar een ander weer wel. En dat is het wonderlijke van liefde. En van relaties. En wat die ander weer in die ander ziet. Maar God ziet altijd naar ons hart en veel dieper. En ik dacht vanmorgen, ja, hoe is het met onze liefde? Hoe is het met je liefdesleven? Nou, volgens mij zeggen jullie gelijk, dat gaat je helemaal niks aan. Dan heb je nog gelijk ook. Maar liefde is zo belangrijk. Als zonder liefde, ja, waar zouden we dan zijn? Zonder mensenliefde hebben. Liefde in alle vormen. Liefde komt in de vorm van vriendschap, in de vorm van een relatie, in de vorm van een huwelijk. Op andere manieren. En het, ja, het is zo belangrijk ook voor ons als mens, hoe je je ontwikkelt. Of je in een liefdevol gezin, liefdevolle omgeving opgroeit. Waar je bemoedigd wordt, waar er aan je zelfvertrouwen wordt gebouwd. Dat is zo belangrijk voor onze ontplooiing. En, maar liefde moet wel uit de juiste bron komen. En eigenlijk vanmorgen ga ik niet over die liefde praten voor je partner en zo, hoe dat allemaal zit. Maar wel wat wij met liefde doen. Met name met de liefde die God ons heeft gegeven. Hoe belangrijk onze liefde voor elkaar, voor mensen is, dat vloeit allemaal voort aan wat God ons geeft. En het heeft ermee te maken hoe wij naar elkaar kijken, dat wat wij ontvangen van God. Wat mij opvalt, ik weet niet hoe het met jullie is, we hebben natuurlijk een hele rare tijd achter de rug en we zitten er nog steeds middenin, maar misschien valt het mij alleen op, maar ik heb het idee of de hardheid, de verharding van de mensen steeds meer toeneemt. In alle opzichten. Steeds meer dat zelfgericht zijn. Je merkt dat gewoon in de winkels, maar op allerlei manieren. Als je de krant leest, als je naar het nieuws luistert. Het lijkt of het groter is dan ooit. Ik kom voor mij zelf op. Dat is ook wel een trend. Iedereen wordt geleerd om assertief te zijn. Niet meer te pikken, maar erop te gaan. Nou ja, voor sommige mensen is dat goed om uit je schuld te komen. Maar het slaat wel heel door. Alles mag, moet kunnen gezegd worden. En ja, dat zie je steeds weer terug. Als ik maar gelijk krijg. Als ik maar kan doen wat ik recht op heb. En ook wat je steeds meer ziet is de schuld bij die ander neerleggen. Dat valt mij ook. Het is altijd die ander die het gedaan heeft. En nu in de tijd van al die beperkingen, dan zie je nog meer hoe mensen, ja, zeggen, ik heb recht op dat leven, ik heb recht op dat genieten. En dat is die liefde die alleen maar neemt. En zeker in deze tijd, ik denk, we weten, we hebben een tegenstander, hè? De duivel, Satan, die rondgaat om te verslinden, om kapot te maken. En zeker nu heeft hij
zo goed gebruik gemaakt ook van dat gedoe met dat virus, met die pandemie, om mensen tegen elkaar op te zetten, op wat voor manier dan ook, en die verdeeldheid alsmaar groter te maken. En ik denk, ja, oké, dat de wereld zich daarmee bezighoudt, daar kan ik me nog wel indenken. De wereld die God niet kent, die onder een sluier leeft, die inderdaad alleen met die dingen bezig is voor zichzelf. Ik moet toch op wintersport, want daar heb ik een heel jaar naar uitgekeken, ik moet dit. En ja, dan zie ik wel weer wat er van komt. Maar wat mij opviel en wat mij te oren komt, en waar je ook, omdat je natuurlijk op een lijst staat van dat je kerkleider bent, dat we ook bestookt worden met mailtjes en dingen, waarin christenen tegen elkaar opgezet worden. En dat raakt mijn hart heel erg. En we zijn echt, waren zo goed bezig om verbindingen te leggen met de traditionele gemeenten, kerken, met de hervormden, de gereformeerden, de katholieken, de baptisten. En dat gaat hartstikke goed. De VPA is er ook mee bezig. Aan die kant om samen gericht te zijn wat God wil doen. Maar het gekke is dat dwars door al die denominaties heen nu een tweedeling is ontstaan. En zeker in ons Pinkster en evangelische wereld, met allerlei theorieën, waarmee men elkaar bestookt, welke kant je moet staan. En nou, als je dat een beetje volgt, dan merk je ook hoe een invloed dat heeft op de groei van de gemeentes. Hoe mensen, ja, wegvallen. En waar is ons getuigenis? Als je al gewoon in de reguliere kranten leest over die tweedeling in het AD. Twee bladzijden vol. De een dit en de ander dat. En ik, oh, wat een getuigenis voor de wereld als wij zo tegen elkaar opstaan. Terwijl God, terwijl Jezus ons leert om een hele andere boodschap de wereld in te brengen. Een boodschap van vreugde, van blijdschap, van redding. Waar we over gezongen hebben. De liefde van God. Uit liefde gaf God zijn zoon. Om die wereld te veroordelen? Nee, om de wereld te redden. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen. God zegt, ik heb mijn zoon niet gegeven om te veroordelen, maar om redding te brengen voor de mensen. Dat alle mensen gered worden. In dat opzicht deed Jezus ook niet aan politiek. Want hij zei, geef aan de keizer wat er voor de keizer is. Geef aan God wat voor God is. Maar we worden wel een beetje meegesleurd in dat hele verhaal. En we zien nu hoe soms partijen tegenover elkaar staan. Christenen tegenover elkaar. En de duivel die lacht in zijn vuistje. Want die denkt, ik maak de gemeente, de kerk, het lichaam van God krachteloos. De getuigenis. Hoe ver zijn we nog gericht wat wij als getuigenis hebben als gemeente? En dat kan je heel breed maken en het zal vanochtend allemaal veel te lang duren om daarop in te gaan. Maar hoe belangrijk is het om gefocust te blijven wat de opdracht van God voor ons is. Om uit te gaan, om discipelen te maken, om getuigenis te geven. En heel veel is tegenwoordig onze kerken binnengekomen. En er zijn goede dingen van de wereld binnengekomen, maar ook heel veel niet goede dingen. Onder andere de kritische houding soms. En de verdeeldheid. En of we wel of niet, we leven ook in die wereld. En die wereld die trekt enorm. We worden ook wel veel meegezogen in alle dingen. Ik moest een beetje lachen vanmorgen. Dat eerste filmpje. De liedzanger, zal ik maar zeggen. Met een spijkerbroek met twee kapotte knieën. Het is mode tegenwoordig. Ja. Maar als ik vroeger in mijn werk mijn kniestuk ging, dan ging Marjolein hem repareren of ik gooide hem weg, want je schaamde je daarvoor. Maar we zijn er nu helemaal gewend aan om zo, kijk maar een beetje ook naar onze kleding en prima hoor. We hoeven niet in een keurslijf te zitten. Ik ben blij dat ik geen stropdas meer op hoef hier, want God is een God van vrijheid en het gaat niet zozeer om het uiterlijk. Maar zo langzaam zie je dat hoe we dingen, ook de mode van de wereld, binnenlaten. Er is een tijd geweest dat iedereen geen baard had. En nu zie je heel veel mannen weer een baard moeten hebben. Ja. Zo gaat dat soms. Ja. Maar het is best wel lastig om die dingen te zien. En als je dan weer die mailtjes krijgt van sprekers waar ik veel respect voor had. En nog steeds. Maar die dan oproepen om weer op te staan tegen een andere partij waar ik ook respect voor heb. En ik denk, we zijn verdeeldheid aan het zaaien. Dit is niet wat God wil. En dat gaat soms heel ver. En ik ga nu even niet van of je nu voor of tegen vaccineren bent. Maar als degene die kiest voor vaccinatie en de ander niet, oké. Maar als de een dan tegen de ander zegt, maar als je dat doet, dan ga je naar de hel. Dan gaan mijn stekels overeind. Zeker als je daar dan mailtjes over krijgt. Dan denk ik, waar zijn wij mee bezig? En het is goed dat we beseffen dat we in de laatste tijd leven. Dat is al een hele lange periode dat Jezus, komst dichterbij is. Maar uiteindelijk weten we het niet. Jezus zegt zelf, alleen God de Vader weet wanneer de tijd is. Wanneer ik terug ga komen. En dan kunnen we daar allerlei theorieën aan ophangen. En als ik de ene kant lees, zeg ik, klopt. En dan lees ik de andere kant, zeg ik, klopt. Maar ik vind die mooie uitspraak van Jezus, die zegt, gezegend is hij die, als ik kom, die ik werkende vind. Die bezig is met het leven, bezig is mijn boodschap te brengen. En natuurlijk moet je je richten daarop. En nu het nog dag is, moeten we werken, moeten we zien mensen te bereiken, dat het koninkrijk groeit. Maar ik ervaar nu in die verdeling soms dat angst gaat regeren. Boosheid. Laatst stond er weer een artikel over iemand die uit de kerk gestapt was. En dat ging ook weer over angst. En angst maakt, verlamt iemand. Angst maakt dingen kapot in je leven. En in dit geval was het in een gelovig gezin dat als het onweerde en bliksemde, dat ze uit bed gehaald werd. En dan moest ze in de kamer zitten, want er werd gezegd, maar God is nu aan het spreken. Dus ze kroop van angst in elkaar, want ze dacht, dat is het oordeel van God. Terwijl als we naar Elia kijken, dan kwam de storm, de bliksem, alles. En dan kwam er een zachte, zwoele wind en God ging spreken. Om even de tegenstellingen. Maar angst maakt ons kapot. Angst staat ook ver van liefde. En angst gaat ook altijd over oordeel. En liefde gaat over genade. We hadden het er gisteren nog even over. Onze dochter was jarig. We hadden het even over liefde en genade. En over hun kinderen. En ik zei, liefde van God is natuurlijk niet alleen maar, ik heb het hier ergens staan, misschien komt het zo, zoetsappige liefde dat alles maar mag. Nee, maar Gods liefde is wel om ons bij hem te houden, om ons te leiden. Zoals je je kinderen ook corrigeert. Hè? Liefde is veel breder dan alleen maar een knuffel, natuurlijk. En die liefde, die hebben we zo nodig. Dat is de liefde van God. En die hebben we ook ontvangen. Toen je tot geloof kwam. Want dat staat in Romeinen 5 vers 5. En wat nu het is, we hebben het ontvangen. We zijn gedoopt met de Heilige Geest. En Romeinen 5 zegt, de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dat is wat het woord van God over zijn liefde zegt. Dat de Heilige Geest gekomen is in zijn liefde. En dan denk ik, die liefde, wat is dat? Nee, die liefde, dat is een persoon. Die liefde, dat is onze Heer. Dat is de Heer Jezus. Dat is Gods liefde. En God is liefde. 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Duidelijke woorden van Johannes. Johannes schrijft heel veel over de liefde. In zijn brieven, maar ook in het evangelie. En de wereld draait vaak liefde om. Die maakt alles erotisch en alles. En die maakt van de liefde een God. Nee, God is liefde. Maar de menselijke liefde is geen God zoals de wereld dat ziet. Als je maar lief bent. Nee, God is liefde. En God roept ons op. Hoe belangrijk dat is. En eigenlijk brengt hij ons bij de bron. En dat is God zelf. Door zijn geest. We gaan zo even 1 Korinthe hoofdstuk 13 lezen. Want dat gaat over de liefde. Maar dat hoofdstuk staat niet los op zichzelf. Het staat precies tussen hoofdstuk 12 en 14 in. Helder, hè? Dat gaat ook over het werk en de gaven van de Heilige Geest. 1 Korinthe 12, 13 en 14. En het begint aan een, of ik eindig even met het laatste vers van hoofdstuk 12. Dat staat: streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Daarmee kunnen we niet het hele hoofdstuk 12 zeggen van nou ja, allemaal leuk. Maar de liefde in hoofdstuk 13, dat is het. Nee, wat staat, streef naar de genadegaven. Dat is de gave van de geest, waar wij niet zonder kunnen. Het is de gever, de bron. Maar uiteindelijk, te midden van dit alles, gaat het over die bron. En dat is God zelf. Want dat is gewoon hoofdstuk 13 met elkaar lezen. Al zou ik de talen van de mensen en van engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of schallende cymbaal zijn geworden. Al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En ik moest hierbij denken aan al die grote sprekers, die grote bedieningen hebben, waar mensen tot genezing komen, waar de kracht van de geest vrijkomt. En ik dacht, als jullie nou tegen elkaar opgestaan, dan mis je die liefde. Daar zijn al die wonderen, tekenen geweldig en daar hou ik van. Maar de bron. Al zal ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Ik vind dat soms ook weer terug in dat boete doen, of dat, ja, zeg maar, bijna onnatuurlijk nederig zijn wat sommigen kunnen doen. Als ik maar in armoede leef, als ik alles maar weggeef, dan dat is ook weer iets van het verdienen. Dan mis je ook wat je drijft. Daar komt het, vers 4. De liefde is geduldig, vriendelijk. Ze is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, handelt niet ongepast. Zoekt niet naar eigen belang. Ze wordt ook niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat de profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man, een vrouw geworden ben, heb ik dat kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Vers 1 van Korinthe 14. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral daarna dat u mag profiteren. Het staat te midden van twee hoofdstukken waar ook wij opgeroepen worden om actief te zijn. Ook naar de gaven van de geest, naar de beweging, dat wat God ons wil geven. Maar te midden staat daar die boodschap van liefde. Jaag die liefde na. En als ik aan jagen denk, ik hield vroeger veel van cowboy en indianen verhalen en dat joegen op elkaar en met pijl en boog, daar moet ik er altijd een beetje aan denken. Het jagen. Hè?
Weet je wat de Franse vertaling zegt? Adem ze in.
Dat is nog mooier. Super, dank je voor de aanvulling. Ja, adem ze in, hoorden jullie dat? Het leven van God als slagen inademen. Mooi, hè? Ja. Ja, soms is Nederlands een hele mooie taal. En soms moet je eens even naar de andere vertalingen kijken, ja. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En met geheel uw verstand. Maar dan staat er iets, en uw naaste als uzelf. Toen ik hiermee bezig was, kwam ik een oude boodschap tegen dat ik over van, hoe kan je jezelf lief hebben en je naaste? Dat ligt zo met elkaar verbonden. En hoe belangrijk het is om je ook jezelf lief te hebben. Te weten dat je geliefd bent. Om ook die ander lief te hebben. Maar waar het hier om gaat is dat je moet je uitstrekken. De Heilige Geest heeft Gods liefde gegeven. Maar vaak zie je toch door alle Bijbelgedeeltes heen. Dat er altijd een uitstrekken na is. Dat het iets is wat je moet onderhouden. Wat je moet laten stromen. En dat komt zeker mooi inademen. En als je gaat jagen en je gaat hardlopen, dan ga je nog dieper, harder inademen. Want dan heb je nog meer zuurstof nodig. Nou, ik denk als ons leven voortschrijdt, dat we nog veel meer van Gods liefde in moeten ademen. Mooi, vind ik dat. Ja. Uitstrekken. Inademen. Ik was om even op ademen terug te komen. Ik ben wat oefeningen en zo doen om mijn conditie op te bouwen. Spierkrachten. Had ik wat last van wat pijntjes. Toen zei mijn dochter, ja, maar dat komt omdat je verkeerd ademt. Als je kracht zet, moet je eerst inademen en dan kracht zetten. Doe je dat andersom, dan belast je je spieren op een verkeerde manier. Nou ja, ademen is belangrijk. Voordat we iets gaan doen, moeten we eerst het leven van God inademen. Voordat we gaan spreken, moeten we eerst, denk ik, ademen wat God ons wil zeggen. En dat gaat, wat wil Jezus in ons leven doen? En als we die woorden zien, en we lopen ze zo even langs, en dan kwam ik terecht in de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 22. Daar staat ook over de vrucht van de geest. Er is een vrucht. De Heilige Geest brengt iets, brengt leven voort. Nou, liefde tussen man en vrouw, als het allemaal goed gaat op een goede manier, dan brengt dat ook leven voort, hè, nageslacht. Niet iedereen gegeven, maar even van het meest ideale uit te gaan, brengt het vrucht voort. Een relatie met de Heilige Geest, met God, brengt vrucht voort. En wat staat er als eerste? Maar de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dan moet je thuis maar eens even naast je definitie van wat liefde ook is. Eigenlijk komen diezelfde woorden, diezelfde betekenissen, komen hier in de vrucht van de geest ook weer terug. Je kan ze bijna over elkaar heen leggen. En dat maakt voor mij duidelijk is dat het leven van God is. Dat de persoon van Jezus is die in onze harten woont. Door zijn geest. Waarvan Jezus zelf zegt, de Heilige Geest neemt het leven uit mij en openbaart het jullie, vergeeft het jullie. zonder dit leven, en dat is daarom ook zo belangrijk in de Korinthebrief, wat is je bron, wat is je drijfveer? Zonder dat alles, zonder de Heer, zijn de dingen die we doen eigenlijk zinloos. Om maar even heel kort door de bocht. Hè? Als je met een verkeerde houding, als je de gaven van de geest mag gebruiken, als je daarmee gezegend bent, als je die salving hebt, maar het is niet meer tot eer van God, het is niet meer van bewogenheid voor die ander, maar om jezelf daarin te vergroten, groot te maken. En dat was dus duidelijk ook in de gemeente van Korinthe. Er was heel veel aan de hand. Het is niet voor niets dat Paulus ook hun deze brief schrijft van waar het werkelijk om gaat. We kennen allemaal dat gedeelte van het avondmaal, hoe ze daar verkeerd mee omgingen. En dan, daar wijst hij ook van, ja, maar het gaat niet meer om Christus. Het gaat meer om jullie zelf. Denk erom. En die liefde, ja, liefde is geduldig en vriendelijk. Ik heb het even uit een andere vertaling. Nou, geduldig en vriendelijk. Dat was ook de persoon van Jezus. Hij had geduld en nam tijd voor de mensen. Hij trok mensen op. Nou, als ik even naar de hardheid in de winkel kijk, in de rijen, hè, hoe geduldig ben ik dan nog? En ik heb het al gezegd, om een conditie op peil te houden, wandelen we heel veel. En dan ga ik nog wel vaak mee naar de supermarkt. Niet voor mijn plezier, maar omdat ik die afstand wil lopen. En dan sta ik dat allemaal in schade te slaan bij al die kassa's en dat gedrang. En zelf doe je eraan mee om ook te kijken waar, welke cashier is het snelste. Waar staat het kleinste rijtje, weet je wel? Alleen maar haasten. Ja. Nou, dan zijn we eigenlijk in een verkeerde plaats gaan wonen, want in Nijkerk nemen ze gewoon meer de tijd. Een andere cultuur.
Als ik naar de boodschappen doe, dan zou ik altijd om 8 uur daar plezier.
Ja.
Dus dat is ook weer een manier.
Ja, dat is ook een manier. Hoef je niet in de rij te staan. Ja, ja, ja. Ja, maar geduld en vriendelijkheid. Hè? Hoe we met elkaar omgaan ook. Van, is die persoon nou nog niet veranderd? Zit die nou nog? Worstelt die daar na al die jaren nog mee? Geduld hebben met elkaar. Niet jaloers zijn. Op anderen die het misschien beter hebben. Het leven wat vriendelijker voor hun geweest zijn. Ja, dat kan. Of dat je jezelf zo goed vindt. Ja, ben je nou nog niet gestopt met roken? Ach joh, ik heb het al achter mij gelaten hoor. Want ik ben dat los. Dat jij dat nog niet kan. En je liefde is om die anderen te helpen. Zal ik je helpen om ook van je roken af te komen? Dit heeft mij geholpen, misschien helpt het jou ook. Het is mij gelukt. Nou, dan kan jij het toch ook. Hè? Dat is liefde, op een andere manier. Niet beledigen. Niet aan jezelf denken. Of wraak nemen, zijn we ook wel goed in. Hè? En niet alleen de wereld hoor. Ik denk dat wij daar ons ook al eens schuldig gaan maken om ons recht te pakken. En als Jezus zijn recht had gepakt, dan had het nu heel anders uitgezien. Dan hadden we hier ook vanmorgen niet gestaan. Want hij nam alles op zich. Beledigen, afkeuren iemand op zijn uiterlijk. Het lijkt wel onschuldig, hè? Maar ik begon er wel mee van, nou, ik zou op die persoon nooit verliefd kunnen worden. Want die heeft, noem maar wat, een bril of flaporen of, hè? Ja, maar eigenlijk beledig je die persoon al, hè? In je hart. Terwijl een ander zegt, wauw, wat een leuke oortjes, kan ik lekker aan sabbelen. Ja, nee, liefde is, maar we zijn heel makkelijk van, dat doe ik niet, maar we doen er wel aan mee. En dat is zo, om daar bewust van te zijn. En als je dan met zoiets bezig bent, dan denk ik, oh, ik kom mezelf al eens tegen. En liefde is ook blij worden dat het een ander goed gaat. Blij worden dat een ander werk heeft, dat die ander wel genezen is. Ook als worstel jij nog met je ziekte, maar dan zeg je, dank u Heer, dat u hem heeft aangeraakt, dat gaat u weer anderen ook doen. En dat is een bijzonder iets. Want het gaat ook verbittering tegen. Dat gaat ook tegen dat je jezelf in een hoekje plaatst. Het opstaan tegen onrecht. Dat is zeker goed om te doen. De andere vertaling vind ik wat minder. Liefde bedekt alles. Daar heb ik door de liefde, door de kracht van God kan je meer verdragen, zegt deze vertaling. Misschien heb jij het wel in het Frans.
Nee, dat was het volgens mij ook bedekken, hoor.
Oké, ja. Dat wordt verschillend vertaald. Maar bedekken, dan heb ik zoiets van, je stopt alles weg. Dat vind ik niet. Liefde laat ook ruimte voor emoties. Maar het geeft wel de kracht, als je dat ziet in de persoon van Jezus. Liefde, door de kracht kan je dingen ondergaan. Kom je eruit, ontvang je kracht. Want door de liefde staat ook, blijf je geloven, vertrouwen in degene die je uitredding brengt. Volhouden. Weten dat je geliefd bent en dat die liefde in je woont. En die liefde, als we die goddelijke liefde zien, als we dit zien, dat staat zo haaks tegenover wat de Heilige Geest doet en wat het vlees doet. En daarom deed het mij zo pijn. Als je dan die mailtjes krijgt of als je die dingen leest, dan denk ik, we leven allemaal uit de geest van Christus. En hoe kunnen wij dan zo tegen elkaar opstaan? Hoe kunnen we elkaar zo verwonden en verwijten, terwijl God zo duidelijk is om lief te hebben? En dan kom ik weer terug in Johannes. Want het is net als vergeven, hoe moeilijk het ook is. God draagt het ons als het ware op. In Johannes hoofdstuk 13 vers 34, dan zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. En dit gaat over broeders en zusters. Hè? Dit is wij onderling. Zoals ik u lief gehad heb, moet ook u elkaar lief hebben. Want hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Dat we bij Jezus horen. Dat we anders zijn. Jullie geheel anders. Als je liefde onder elkaar hebt. Een opdracht van de Heer Jezus. Betekent dat dan dat we alles maar moeten slikken? Dat vond ik een beetje met dat bedekken. Nee. Gods liefde is, wat ik al zei, niet zoetsappig. We hoeven niet alles door de beugel te zien. Maar dat is ook liefde. Dat je je broeder of zuster kan corrigeren. Mee kan nemen. In de liefde kan onderwijzen. En dat je jezelf ook uit liefde laat onderwijzen. Want het gaat twee kanten op. Dat je betrouwbare mensen op je heen hebt. In hoofdstuk 15 vers 12 staat het opnieuw. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt. Niemand heeft grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Ja, daarin is Jezus heel rechtlijnig. Ik noem je mijn vrienden als je doet wat ik u gebied. Vers 17. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dat we elkaar niet oordelen of veroordelen. En wij lezen nu uit het dagboek, misschien jullie ook, en in Matthäus 5 gaat Jezus nog verder. Dat we elkaar als broeders en zussen niet alleen lief moeten hebben, maar ook je vijand, die jou haat. Heb je vijanden lief, die u vervloeken. Bid voor hen, die u beledigen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Want God is liefde. God haat de zonde. Maar God haat niet die mens. Want die heeft die liefde, daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Daarom is het ook goed om elkaar in een ander licht te zien. Waar zit die pijn bij die ander? Waarom die zo naar mij doet? Waarom reageren we zo? De liefde van God draagt ons op om andere liefde te hebben. En dat is een deel van de vrucht van de Heilige Geest. Dat is wat Romeinen 5 Vers 5 zegt, die liefde is in jullie harten uitgestort door de Heilige Geest. En die liefde moeten we voeden. Vanuit het woord van God ook. Geliefde, laten we elkaar lief hebben. Dit gedeelte sluit ik af. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Johannes. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Krachtige woorden. Als hij in ons blijft, als die persoon waar de liefde, de verpersoonlijking van de liefde Jezus in ons is, dan kunnen we lief hebben. En dan is die volmaakte liefde in ons leven. En daar moet je je naar uitstrekken ook bewust van worden dat dat zo is. Hieraan, vers 13, weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons. Doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde van de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Opdat wij vrijmoedigheid met vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Dat vind ik mooi. We mogen vrijmoedig hebben op de dag dat we voor de troon van God staan. Dan hoeven we geen angst te hebben. Want die liefde heeft ons vrijgemaakt. Heeft ons gereinigd. We komen allemaal een keer voor die troon van God. Maar God staat daar dan niet als je een kind van God bent om je te veroordelen, maar je te beoordelen. De veroordeling is voor hen die Jezus blijven afwijzen. Maar dat is de opdracht in onze liefde, om die nog tot God te brengen. Even verder, want zoals Hij is, zoals Hij, God, Jezus, zijn ook wij in deze wereld. Dat is nog wel eventjes een dingetje. Zoals Hij is, zoals Hij was, zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Even kijken. Het is Johannes vers 7. Ben ik even het hoofdstuk kwijt. Oh, wacht even, dat is 1 Johannes. 1 Johannes, ja. Ik denk hoofdstuk 3. Moet je even. 2 of 3, even kijken. Ja, dat is 1 Johannes. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. En dan kunnen we wel inderdaad zeggen, God is liefde, maar God is hier ook rechtstreeks, heel direct, tot ons. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Ja. En dan komt opnieuw, en dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder en zuster natuurlijk, moet lief hebben. voor mij was dit, ik dacht van, toen ik dit aan het voorbereiden was, heb ik ook direct het moment genomen om anderen te vergeven. Ben ik in mijn hart gaan kijken tegen wie heb ik nog iets? Wat woekert er nog in mijn leven voort? Ook al kan ik dat misschien niet meer rechtstreeks zeggen, maar ik wil daar los van komen. Want dit raakte mij. Want ik wil lief hebben. Ook degene die vervelende mailtjes sturen. Want ook hij of zij is een kind van God. En ik vond dit zo belangrijk om zo ook naar elkaar te kijken. En hoe krachtig dat is. En hoe wij ons daar met elkaar weer naar uit moeten strekken. Om weer die eenheid door de geest, door de liefde van God, ook binnen de kerk en gemeente te bewaren, te herstellen. Heb je hem gevonden, Ineke?
Nee.
Oh, 4, hoofdstuk 4, sorry. Ja. Heer, we danken u wel. Ik geloof, Heer, dat alles wat u in uw woord zegt, dat geen onmogelijke opdracht voor ons is. En dat we het een wel uitvoeren. Als we het avondmaal vieren waar u zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, is dat ook een opdracht. En die doen we vaak zonder schromen. Maar heel vaak zegt u in andere bijbelteksten, bijbelgedeelte, doe dit. Dit is een nieuwe instelling. Dit is iets wat ik jullie opdraag. Heer, dat geldt ook voor vergeving. Dat is zo verbonden met liefhebben. En we bidden zo graag het onze Vader. Maar er staat wel, Heer, vergeef ons gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En u voert daar nog iets aan toe in een ander bijbelgedeelte. Dat het een belemmering voor ons kan zijn om die genade van God te ontvangen, die er natuurlijk is, als wij ons verbitteren, als we ons niet vullen met zijn liefde en genade. Heer, en ik wil dat ook voor mezelf belijden vanmorgen. Mag ik opnieuw, mogen wij opnieuw gevuld worden met uw genade en liefde, in de persoon van Jezus Christus, en zo naar elkaar kijken, zo naar de wereld zien, opdat niemand verloren gaat, dat het ons opnieuw passie geeft om over Jezus te spreken. Heer, wat ik denk dat wij alle door die liefde ooit geraakt zijn. Toen we tot geloof kwamen, onze ogen geopend werden. Heer, nu zeg je, jullie geheel anders dan de wereld. Heer, van de wereld kunnen we begrijpen. De wereld kijkt alleen naar zichzelf. Maar wij mogen ons richten op Jezus. Onze Heer, onze Verlosser, de voleinde van ons geloof op deze morgen. Vader, kom op dit moment met uw Heilige Geest over ons. En vernieuw opnieuw die passie, dat leven in ons. Alle Heer, door uw grote genade. Want in uw Zoon heeft u uw liefde getoond. En wij hadden ook helemaal niets verdiend. Heer, misschien vinden we dat die ander ook niets verdiend heeft. Maar toch, als we elkaar lief hebben, dan stroomt uw genade en uw zegen over ons. Amen.